Weet je, ik had zo'n in mijn hoofd een soort pauze ingebouwd voor de lach. En die kwam er niet. Maar ik liet die pauze nog steeds bestaan, omdat ik die in mijn hoofd zo gerepeteerd had. En ja, dan is er gewoon een super awkward silence. Dus het gebruik van humor betekent ook dat een grap niet kan vallen. En dat is, ja, wat mij betreft, juist ook een heel erg risico van het gebruik van humor. Want als het er niet is, dan ja, is dat meteen een afgang, zeg maar.
Iedere kunstenaar koestert wel een werk dat diegene nooit heeft kunnen maken. Misschien vanwege een gebrek aan geld en tijd. Wellicht zaten de zwaartekracht of andere natuurwetten dwars. Of bleek een ander al met dat ene geniale idee te zijn weggelopen. In deze podcast gaan Maurits de Bruin en ik, Lieneke Hulshoff, met kunstenaars in gesprek over kunstwerken die het daglicht nooit hebben gezien. En over de betekenis van succes versus falen. Je luistert naar een productie van De Brakke Grond en Mr. Motley. Dit is Kan niet bestaat niet. Feiko Beckers enceneert in zijn werk de mislukking. In deze aflevering vertelt hij over die keer dat hij de slapstick in beeld wilde brengen van iemand die van een trap valt, maar waarbij Feiko de regie over het kunstwerk compleet verloor. Feiko plaatste in zijn atelier een keukentrap. Hij zette de camera aan en kwam het beeld binnenlopen. Volgens plan klimt hij op de trap, verliest zijn balans en valt en blijft hangen aan een touw. Tot zover geslaagd. Maar waar hij niet over heeft nagedacht, is hoe hij weer loskomt. Terwijl de trap op de grond ligt, zweeft hij in de lucht, zonder mogelijkheid op eigen kracht los te komen. De deur van zijn atelier zit op slot. Zijn hoofd wordt steeds roder en zijn lichaam begint op kop in cirkels te draaien, terwijl de camera alles blijft filmen. Welkom Feiko, goed dat je er bent. Hallo. Ik ben eigenlijk bij jou in huis. Ik was allereerst wel benieuwd dat niet gemaakte kunstwerk, hoe is dat in hemelsnaam ontstaan?
Ja, dat was vlak na dat ik ben afgestudeerd in Groningen. Dus ik denk dat 2007, misschien 2008 was. En ik was allemaal werken aan het maken, korte video's aan het maken. Waarin ik een soort slapstick clichés onderzocht. Uitglijden over een bananenschil. Of ja, ergens tegen een hark aanlopen die dan tegen je gezicht aankomt. Dat soort dingen. Maar dan maakte ik telkens... Deed ik ze op zo'n manier dat die slapstick of dat ongeluk, zeg maar, nooit echt plaatsvond. En ja, in die context dacht ik, misschien is het leuk als ik op een trap klim en dan van die trap afval. Maar dat ik dan niet echt val, maar in plaats daarvan zo in de lucht blijf hangen. Dus het was eigenlijk een onderdeel van een heel soort onderzoek naar een soort slapstick anticlimax.
Uiteindelijk was de vraag natuurlijk een kunstwerk dat niet bestaat, dus... Het kunstwerk is in zekere zin niet gelukt hoe het ooit bedoeld was. Dus wat gebeurde er in plaats van dat het die slapstick werd?
Ik had het zo bedacht. En nu dat ik het zo net beschreven heb, vind ik het eigenlijk misschien nog wel een goed idee ook. Alleen toen ik het ging doen in de praktijk, zeg maar. Gewoon, want wat ik meestal wel doe, is dan maak ik eerst een soort testvideo. Maar toen bleek dus, had ik alles zo opgezet en ik stond bovenaan die trap en ik viel en ik had een touw aan het plafond vastgemaakt. En ik viel van de trap af en ik hing zo ongeveer een meter boven de grond. En ik hing daar zo en ik bleef nog een tijdje hangen. Dacht even 30 seconden of zo, dan heb ik genoeg tijd om het zo in de video te knippen. Maar toen bedacht ik me plotseling van, oh shit, ik hang hier aan het plafond en die trap ligt op de grond. Ik had daar helemaal niet over nagedacht wat de volgende stap zou zijn, of hoe ik me uit de situatie zou kunnen redden. Dus ja, ik hing daar en ik kon niet meer bij die trap. En ik zat zo vast met een soort karabijnhaak die je ook gebruikt om te gaan klimmen. Maar ja, die kreeg ik natuurlijk nooit los. En ik probeerde mezelf een beetje omhoog te trekken om dan zo los te kunnen klimmen. Maar ja, je kan jezelf niet met één hand omhoog tillen, dus dat lukte niet. En op dat moment begon ik ook, begon dat touw waaraan ik hing, begon zich zo'n beetje te ontrafelen, dus ik begon ze te draaien. Eerst een beetje heel langzaam, maar toen steeds sneller en sneller en sneller. En ik had op dat moment een studio in Groningen en de deur die kon van binnenuit op slot. Dat deed ik altijd. Maar van buiten kon ik dan niet openmaken. Dus er was ook niemand die me op dat moment kon helpen. En ik begon steeds sneller te draaien. En op een gegeven moment stopte ik. En ik dacht, oké, nu is het zo totaal ontrafeld. Maar toen draaide ik weer terug. En ik werd echt ontzettend misselijk. En op een gegeven moment begon ik ook zo een beetje zo rare kreungeluiden te maken. Gewoon omdat ik zo misselijk was. En toen, op een gegeven moment, ik weet niet precies waarom ik dat daarvoor niet over nagedacht, kwam ik erachter dat ik mijn telefoon nog in mijn broekzak had. Want meestal had het was zo'n flipphone. Ik had wel eens een keer kritiek gehad dat ik een video die ik dan wel geëxposeerd had, dat mensen zeiden, ik kan je telefoon in je broekzak zien zetten. Dus die haalde ik er altijd uit. En misschien onbewust dacht ik dat ik dat nu ook weer gedaan had. Maar die bleek dus in mijn broekzak te zitten. Dus toen belde ik een vriendin van mij, die een studio had in hetzelfde gebouw, en die de sleutel had. En die was er op dat moment niet, maar ze was wel onderweg. En dus eindelijk is zij gekomen en toen heeft ze de trap neergezet en kon ik er vanaf komen. Ja, toen heb ik eigenlijk daarna, dat hele project opgegeven. Gewoon omdat het zo'n verschrikkelijke ervaring was.
Was je echt in paniek?
Nou, ik was wel, op een gegeven moment was ik wel een beetje in paniek. Ook omdat ik zo ziek werd. En ook, ik had dan een soort harnas aan, wat je dan zo, wat ook wel klimmers en zo gebruiken. En dat is meer iets voor de bouw, voor als het een soort ongeluk is. Dus dat is ook niet iets waar je dan heel lang, ik had hem waarschijnlijk ook niet, dus dat was ook niet super comfortabel. En het was gewoon een heel groot, leeg gebouw. Dus ik wist ook niet wanneer iemand zou komen.
En die video, heb je die uiteindelijk ooit terugbekeken?
Nou ja, dat is het dus. Ik heb daar dus een video, want ik heb een camera neergezet. Die heeft gewoon zo alles gefilmd van het begin tot dat die vriendin langskwam om me te bevrijden, zeg maar. En dus dat is ook, als dat allemaal zo was gebeurd zonder dat die camera er was. Maar dat is ook het idee, wat me altijd een beetje is bijgelezen, van ik heb daar wel iets van. En moet ik daar nou iets mee of niet? En ik heb meteen besloten van niet. Want mij ging het altijd om de anticlimax. En dit was juist best wel dramatisch.
Het telt een behoorlijke climax in.
Ja, precies. En alhoewel het misschien, als je erop terugkijkt, denk je, dat valt toch allemaal mee, zo gevaarlijk was het niet. Maar ik had niet alles zo doorgedacht. En je ziet mij zo echt wel een beetje zo in paniek zijn. Terwijl mijn hele idee was van hoe ik kunst zou maken, is een beetje zo de deadpan Buster Keaton face van een gezicht wat nooit emoties vertoont. En plotseling ben ik zo aan het schreeuwen. En dat kon absoluut niet. Dus die video heb ik ook nooit.
Dus die persoon Feiko zit er heel erg in of zo op een manier?
Nou ja. Maar ik zit er zelf in. Terwijl normaal zit daar een soort gefictionaliseerde versie van mezelf in. En dat zou ik nooit toelaten.
En waarom was dat idee van die slapstick voor jou belangrijk?
Ja, ik vond het sowieso heel grappig om een soort verwachtingspatroon te creëren met dat soort video's. Ook zeg maar om elementen te introduceren die iedereen kent. En het was ook altijd zo geframed als zodanig. Zo van, zo noem ik het ook. Van, this video is an attempt to slip over a banana peel. Dat is eigenlijk heel letterlijk het doel aangeven van een werk. In die tijd alle werk begon met een attempt to. En die mislukte dan vervolgens. En een beetje ook die letterlijkheid van aangeven van ik ga iets proberen. En dat dan ook daadwerkelijk doen, maar dan mislukt het. Ja, dat vond ik altijd heel grappig. En humor heeft me altijd bezig gehouden. En om dan zeg maar alle clichés van slapstick tevoorschijn te halen die iedereen kent. Op dat moment ging ik ook vaak zo Roadrunner en Coyote kijken. Dat is eigenlijk nog de beste bron daarvan. Ja, daar haal je dan allemaal dingen met. Ik heb ook wel eens een video met een aanbeeld gemaakt, wat je daar in die cartoons voortdurend voorbij ziet komen. En voor mij was dat ook echt een onderzoek naar een soort suspense, een soort anticlimax. Ook of er humor kan plaatsvinden als hij eigenlijk niet plaatsvindt. De grap is juist dat het wel gebeurt, maar dan gebeurt het niet.
En daarom is het ook een soort van ironisch dat de mislukking die je wilde ensceneren daadwerkelijk mislukte, waardoor het alsnog wel een slapstick bijna werd.
Dat was dus eigenlijk, uiteindelijk lukt het dan wel, en het wordt dan wel echt iets, maar dan was er ook eigenlijk veel meer drama of zo. En juist, slapstick, dat is misschien ook wel de reden waarom ik er altijd zo in geïnteresseerd ben geweest, zoals bijvoorbeeld Als je naar die films van Buster Keaton of Charlie Chaplin kijkt, het zijn halsbrekende toeren die ze uitmaken, maar met geen moment ben je bezorgd over hen. Want ze bevinden zich in een soort werkelijkheid waar dingen nooit echt consequenties hebben, waar iedereen... Er is zo'n beroemde scène waarin Buster Keaton zo voor een huis staat en de hele voorgevel van het huis valt om hem heen. Dat is echt een levensgevaarlijke stunt, maar ja, ik heb... Ook als ik hem nu, toen ik hem voor de eerste keer zie, maar nog steeds, dan... Ja, het is, je weet gewoon dat het goed komt. En dat, dat zo'n soort veilige werkelijkheid te creëren, dat vond ik ook altijd wel erg interessant.
Wanneer voel je dat een werk er wel is eigenlijk en wanneer is het er niet?
Wanneer ik content ben met een
werk. Ja, wanneer je denkt van oké, dit is af of dit gaat de wereld in en dit is niet af en dit laat ik niet zien.
Nee, ik heb al een heel duidelijk idee zo van wat ik wil. Ik heb ook altijd een moment, ik probeer allemaal dingen uit, ik verzamel een idee, maar er is altijd een moment waarop ik zeg oké, dit is het. En dat kan, en dan ga ik het gewoon maken. En dan, ja, ik heb heel vaak dat ik echt een periode van 3 maanden heb waarin ik alleen maar zo aan het realiseren ben. En ja, soms laat ik ook mensen mijn idee zien over wat ik wil gaan doen.
Voordat je het gaat maken eigenlijk.
Ja, dus dan heb ik gewoon schetsen die ik dan maak. Of ook als ik sculpturen maak, laat ik dan schetsen zien. En mensen zijn altijd verbaasd. Oh, dat is precies zoals die schets. Maar ik heb altijd zoiets, ja, mensen denken heel vaak, oh, je hebt een soort idee, dan ga je naar werk en dan gebeuren er allemaal dingen, maar... Op een gegeven moment heb ik een idee en dan beslis ik dit wordt het. En dan maak ik dat gewoon. En dan ziet het er precies zo uit als de schets die ik ooit gemaakt heb. Dus net zoals met die ladder en daarop staan. Dat is gewoon heel simpel. Dat heeft geen betekenis. Dat heb ik in mijn hoofd. En hoef ik het eigenlijk alleen nog maar te doen.
Aan de andere kant gebeuren er ook wel eens dingen toch die je niet kan voorzien? Of gebeurt dat eigenlijk meestal niet?
Bij mij gebeurt het echt zelden. En dat is ook omdat ik juist zo'n... Ja, zo altijd van die... Scènes creëren, ook in video's, ja, waarin alles zo gecontroleerd is, waarin ik alles in de hand heb. En dat als er iets misgaat, dat het zo geanceneerd is. En om dat te bereiken, ja, moet je eigenlijk alles voortdurend onder controle houden. Terwijl iets anders zo bij een live performance, dan heb je een live publiek, dat niet altijd reageert zoals je zou willen. Dus dan kunnen echt dezelfde performance kan 5 keer verschillend zijn. Maar in het algemeen hou ik overal heel erg de controle over.
En er komt dan natuurlijk ook dat moment dat het kunstwerk af is en dan exposeer je het, laat je het ergens zien. En gaan eigenlijk anderen er ook mee aan de haal. Op dat punt heb je opeens geen controle meer. Hoe is dat voor jou als kunstenaar?
Nou, dat vind ik nooit erg. Ik vind het ook al moeilijk om mijn werk uit te leggen, omdat mijn werk legt zichzelf eigenlijk al uit, omdat ik zoveel aan het woord ben. Dus in een Q&A vertel ik vaak dezelfde verhalen die ook al in mijn werk zitten. Dus ja, het is gewoon heel letterlijk, het is heel overzichtelijk. Dus ja, als mensen op me afkomen met een totaal verschillende reading van mijn werk, dan vind ik dat heel tof. Maar dat gebeurt me eigenlijk maar zelden.
En kun je een voorbeeld geven van zo'n werk, wat van tevoren bedacht is als idee, uitgevoerd, en dat het ook ontvangen wordt op de manier hoe jij het had bedacht?
Nee, ik heb het misschien wel, ligt wel een beetje in de lijn van ook dat werk wat het dan uiteindelijk niet was. Ik heb ooit, toen ik op de Rijksacademie zat, heb ik een korte video gemaakt waarin ik met een auto tegen een blok beton reed. En dat ik aan de zijkant van die auto had ik eigenlijk een soort... Een plaat hout gedaan in de vorm van diezelfde auto, maar dan de voorkant van die auto was dan zo gekreukeld, zoals je ook in cartoons ziet, zo'n beetje zo'n harmonica vorm. En toen ben ik met die auto, dat stuk hout gaf eigenlijk al een beetje de toekomst van die auto aan, ben ik tegen het blok beton aangereden. En voor mij was, ik had ooit een ongeluk gehad, en met de auto en die hele auto was stoten los. En er zaten 2 vrienden van mij in de auto. Maar er was verder helemaal niks aan de hand. We waren allemaal prima. Maar ik weet nog dat ik daarna dacht van... Ja, het was niet een super dramatische gebeurtenis. Maar het was vooral ook, vond ik, toen ik later op terugdacht, van heel onhandig. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik me gewoon nog een keer een auto-ongeluk doen. Maar dan gewoon in Amsterdam, niet ver weg waar ik woonde. Dus kon ik ook gewoon daarna naar huis fietsen. En een auto die ik ook speciaal gekocht had voor dat doel. Met een soort ja, stuk hout met een T in de vorm van die het doel eigenlijk van die auto aangaf. Op een mooie zonnige dag ook. En toen heb ik dat ook op die manier gedaan. Dus je ziet mij zo in beeld lopen. Ik stap in die auto. Dus gewoon één shot. Vanuit één camera standpunt gefilmd. En ik stap in die auto en ik rijd het weg aan en ik stap uit. En dan verlaat ik het beeld weer. En ja, dat was voor mij eigenlijk een soort antidramatische auto-ongeluk te hebben. En dat werk heette dan ook gewoon Accident with Red Car. Want dat was het technisch ook. Maar tegelijkertijd was het er eigenlijk helemaal niet.
Maar het is wel interessant omdat door die controle eigenlijk die je dan op zo'n werk hebt, wordt het ook heel grappig.
Nou ja, want mensen dachten dan van, oh oké, okay, oh Accident with Red Car, oh dan zal je er wel, op het laatste moment gaat hij dan zo omheen. Maar dan gebeurt het zo gewoon. En dan, ja, ook dat idee dat mensen nooit echt zo bezorgd waren. Terwijl het was best wel een harde klap ook. Om met stuntmensen gesproken over hoe je dat dan moet doen. En een bepaalde gordel geïnstalleerd en zo. En het was best wel intens of zo. Maar dat zie je aan het beeld totaal niet terug. Omdat eigenlijk die hele wereld die daar geschapen is. Aan de linkerkant van het beeld zie je een blok beton. Aan de rechterkant het autootje. En it makes complete sense om dat idee te vervolmaken, zeg maar.
Ja, in die video met die trap is het dus heel anders. Omdat je eigenlijk die controle dan verliest. Verliest het daarmee dan ook een soort humor voor jou?
Ja, want dat is juist het soort humor waar ik helemaal niet ging. Dat is niet zeg maar de droge humor die ik leuk vind. Dan is het meer zo. Ja, ik heb dat nooit gesnapt, zo van die prank-video's. Ja, waarin ze dan iemand zo pranken, dat iemand zo helemaal in paniek raakt en gaat schreeuwen. Ik heb dat nooit gesnapt. Zo. Ik zie daar de humor niet van in.
En het lijkt me best moeilijk om humor toe te laten in je werk. We praten er dan wel zo over van, oh ja, humor in de kunst, het bestaat. Maar tegelijkertijd is het best wel ingewikkeld, omdat heel vaak als je humor probeert in te zetten of te anceneren, is het juist niet meer grappig. Hoe werkt dat voor jou? Hoe doe je dat?
Nou, ik profiteer heel erg van het, want mensen vinden dan, zijn nog steeds wel verbaasd over humor. En oh, dit is grappig dan zo. Waar ik verbaasd over ben, van, ik gebruik al heel lang humor in mijn werk en ook heel veel kunstenaars die dat doen. Maar ik profiteer juist ook heel erg van die verrassing daarvan. En vooral ook in live performances, het moment dat ik dan aan een performance begrijp. Ja, mensen hebben ook dat idee van een performance is gewoon zo. Dat zit nog zo in de jaren 60 en 70. En ja, ik ben daar totaal op tegen. Performance is volgens mij iets heel nieuws geworden. Maar vooral in een museale context profiteer ik juist van dat idee. En ook van dat idee dat humor en kunst niet echt zouden kunnen samengaan. Want mensen zijn altijd verrast over dat het dan uiteindelijk grappig is. Dat toen ik op de Rijksacademie zat, zei Hans Aarsman een keer tegen mij. Ja, je moet naar Tomler. En dan moet je een keer zo wat verhalen uitproberen. En toen zei ik, ja, dat ga ik dus echt niet doen. Dat juist daar mensen humor verwachten. En dan,
in een comedyclub, ja.
En dat is juist niet de context. Weet je, dan komt eruit dat mijn verhalen eigenlijk helemaal niet zo grappig zijn. Maar het gaat ook vooral om een beetje die clash of zo. En de clash ook van gewoon het rigoureus precies doen wat ik mezelf voorgehouden had. En een beetje ja, die letterlijkheid, die directheid of zo. Dat is ook iets wat in beeldende kunst gaat het om, zeg maar. Verbeelding en vertaling.
Ja.
En ja, gewoon letterlijk doen wat je van tevoren van plan was. Dat strook niet altijd helemaal met de verwachtingen van mensen. En ja, daar speel ik dan mee.
En hoe is het dan voor jou als kunstenaar om in die kunstwereld te werken? Omdat je zegt het al, je werkt enerzijds met humor en anderzijds met een soort letterlijkheid. Twee begrippen die niet. Ja, waarvan we denken dat die niet echt thuis horen in de kunst. Loop je daar wel eens tegenaan als jij in instituten moet werken of exposities hebt?
Ik heb wel eens mensen zo, die ook wel humor gebruiken in hun werk, daar wel eens over horen klagen of zo. Zo van, mijn werk moet niet helemaal serieus genomen. Maar ik denk waar ik misschien meer gefrustreerd over ben, is dat mensen denken dat omdat ik met humor werk, ik ook niks serieus neem. En dat gaat misschien ook een beetje over dat idee van werken met mislukking. Mensen zeggen ook vaak tegen mij, ja, je werkt met mislukking, dus alles is goed bij jou. Maar dat is juist niet het geval. Het gaat juist om het minutieus creëren van een mislukking en alles wat daarbij hoort. En het is niet zo'n soort, ik laat alles maar toe en dingen gebeuren, en het is allemaal prima en zo. En ook met humor werken, weet je, waarom het ook zo spannend is om dat met een live publiek te doen. Soms dan schrijf ik een verhaal en op een gegeven moment denk ik van, ah, dit is, als ik dit zeg, dan dat is grappig, weet je. Dan gaat iedereen zo lachen. Dat doe ik, die performance een paar keer, maar dan kom ik ergens en dan zeg ik datgene wat grappig is en dan reageert niemand. En dat is echt verschrikkelijk als maker. Omdat, dan denk ik, ik wil om één keer gaan, dat ik gewoon helemaal zo... Weet je, ik had zo in mijn hoofd een soort pauze ingebouwd voor de lach. En die kwam er niet. En, maar ik liet die pauze nog steeds bestaan, omdat ik die in mijn hoofd zo gerepeteerd had. En ja, dan is er gewoon een super awkward silence. Dus het gebruik van humor betekent ook dat een grap niet kan vallen. En dat is, ja, wat mij betreft, juist ook een heel erg risico van het gebruik van humor. Want als het er niet is, dan ja, is dat meteen een afgang, zeg maar.
Ja, en is ook in die zin dan dat werk niet geslaagd op de manier hoe jij het bedacht hebt.
Precies, ja. Humor is ook een hele duidelijke indicator van, werkt het of niet? En ja, soms als je met dat heb ik natuurlijk ook wel in mijn werk, als ik een bepaald onderwerp mee bezig ben, ik maak een werk, en mensen zien dat niet, dan heb ik altijd zoiets van, ja, dat hoeft ook niet per se, iedereen kan zijn eigen lezing hebben. Maar als ik iets vertel wat ik grappig vind, en andere mensen lachen niet, ja, dat is verschrikkelijk. Dat wil ik absoluut. Dus ik, ja, dus dat is het heel erg dat idee van mislukking ook weer. Dat als een grap kan echt mislukken, terwijl een kunstwerk kan, ja, mislukken of niet mislukken of op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Maar een grap moet altijd op dezelfde manier geïnterpreteerd worden.
En dat anceneren eigenlijk van die mislukking of dat regisseren van de mislukking, zoals jij doet in je werk, wat is er zo mooi aan de mislukking voor jou?
Nou, ik heb dit verhaal over dat werk wat er nooit is gekomen, heb ik ook een keer verteld hier in Brussel. Was ik uitgenodigd op een, dat heette een fuck-up night. Ik wist niet zo goed wat het was. Hij was een beetje naïef van mij ook, maar een vriendin van mij had haar uitgenodigd. Dus ik denk, dat komt allemaal wel goed. En er waren dan verhalen van mensen die een soort mislukking, professionele mislukking hadden gehad. Dus ik dacht, dan vertel ik dat verhaal of dat werk wat niet. Dus ik vertelde dat zo en er waren zo drie sprekers, ik was de eerste. En toen de eerste vraag was, what did you learn? En ik dacht, ja, wat heb ik geleerd? Ik zei, ja, ik heb geleerd dat ik niet aan een touw moet, aan een plafond moet ophangen, terwijl een ladder op de groep. Ik zei, dat wist ik al, weet je, ik heb helemaal niks geleerd. Zo. En pas eigenlijk, in de loop van de avond kwam ik erachter dat het ging over, waar eigenlijk ook die twee andere sprekers waren gewoon zakenmensen. Die vertellen over een soort zakelijke mislukking en hoe je die mislukking dan kon inzetten en hoe je daarvan kan leren. En, dus die hele zaal zat vol eigenlijk met jonge zakenmensen die gewoon wilden weten hoe ze over hun mislukking heen konden komen en hoe dat ook een leermoment kan zijn. Terwijl voor mij is dat mislukking dat totaal niet. Zou dit idee van één stap achteruit en dan twee stappen vooruit, ja, dat vind ik allemaal bullshit. Of een mislukking in een soort neoliberale context of zo. En ik heb toen ook wel verteld, zo van, ja, voor mij is gewoon dat moment. Ik vind, dat werk is misschien niet, is er niet gekomen. Ik vind het verhaal vertellen, dat heb ik eruit gewonnen of zo. Dus dat vind ik leuk om te delen. Dat kan ik gebruiken. Maar het is niet, ja, dat ik daar nog iets anders kan uithalen dan alleen het delen van die mislukking. Dus alleen die mislukking vind ik mooi, dat moment zelf. En dat te delen met mensen.
Ja, en dat is dus in zekere zin ook bij zo'n werk over een auto die dan tegen kapot rijdt of ongeluk krijgt. In zekere zin was dat ooit een mislukking in je leven en die anceneer je dan tot een werk. Maar daar hoef ik niet per se allemaal lagen in te vinden. Het is gewoon dat moment zelf van mislukken vind jij iets moois hebben.
Ja, ja, ik vind dat zo'n magisch moment van dingen die fout gaan. En ook vooral dan de soort halfslachtige poging om daar nog een soort oplossing voor te vinden. Die dan ook weer niet lukken. Een soort mislukking in een mislukking. Ja, dat vind ik ook heel grappig. En wat mij betreft mag het daar ook zo stoppen. Want ook vaak in mijn werk ben ik ook juist op zoek naar oplossingen. Ook in de verhaal die ik vertel, dan draag ik ze oplossingen aan voor een bepaald probleem. Maar uiteindelijk mislukken die dan weer. En ja, dus dat idee van één stap terug en twee stappen naar voren. Want mij betreft doe ik zo één stap terug en dan doe ik er eigenlijk nog eentje terug.
En dat is het leven.
Ja, ja, zo, ja, ja. Het proberen vind ik veel interessanter dan het slagen eigenlijk. Mensen zeggen vaak, ja, je werkt over mislukken, en dat is ook wel zo, maar ik vind het proberen om aan die mislukking te ontkomen, vind ik eigenlijk nog een groter onderwerp.
In zijn praktijk gebruikt Feiko Beckers alledaagse verhalen gebaseerd op gebeurtenissen uit zijn eigen leven. inclusief mislukkingen, ongelukken of gênante situaties die hij persoonlijk heeft meegemaakt. Hij maakt video's, performances en installaties.
Kan niet bestaat niet is een productie van Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond en Mr. Motley. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Lieneke Hulshoff. De edit, muziek en het sounddesign zijn afkomstig van Marie de Broek. Deze aflevering had niet gemaakt kunnen worden zonder Maurits de Bruin, Sophie Dochterom, Laure van den Hout en Wimke Dekker. De vormgeving is afkomstig van Noemi Biro. Kan niet bestaat niet kwam tot stand met steun van het Mondriaan Fonds. Thank you.